Ja, zou het een beetje dure liefhebberij worden, hè? Goed. We gaan naar 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. En daar zegt Paulus het volgende, want de liefde van Christus dringt ons. Dat is de motivatie waarom hij die dingen doet, hè? In vers 13, uitzinnig voor God. Gematigd van zinnen voor de mensen. En dan in vers 15, als die dit oordelen, ja, dus die dit inzicht hebben, begrijpen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is dus waar het om gaat. Paulus begrijpt, ja, één is voor allen gestorven. En als dus hij voor allen gestorven is, dan zijn zij dus allen gestorven. Nou, ik heb vorige keer al gezegd, dat is een tekst die waar mensen geleerd worden, en dat is de Calvinistische leer, dat niet allen is hier allen, dat zijn alleen de uitverkoren, ja. En daar wil ik het vandaag dat punt nog behandelen. We hebben natuurlijk een aantal dingen er al over gezien. Wij geloven dat allen is ook echt allen. En het staat hier ook, hè. Wij zijn naar allen gestorven. Niet alleen, hij is voor allen gestorven. Dat betekent alle mensen. Ja? En niet een bepaalde groep. We zien hier twee groepen, in feite. Je ziet hier voor allen gestorven. Ja, dat zijn dode mensen. En je hebt mensen die leven. Zie je? Je hebt dode, gestorven mensen en de levende mensen. Het zijn twee groepen. De allen, dat zijn alle zondaars. Maar die leven, dat zijn de geredde mensen. Je hebt dus twee groepen mensen. Je hebt, hij is voor allen gestorven. Dat zijn de ongelovigen. En je hebt degene die leven. Dat zijn de gelovigen. Nou, wie zijn nou de uitverkorenen? Ja? Of wanneer ben je nou uitverkoren? Nou, kijk met me mee even in Efeze 1 vers 4. Een hele bekende tekst natuurlijk. Waar we lezen... In vers 4, gelijk hij ons, en dan spreekt hij natuurlijk ons, wie zijn ons? Zijn dat allen? Nee, dat zijn degenen die leven. Dat zijn de gelovigen, die gered zijn, ons, het lichaam van Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft, in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Nou, daar zien wij natuurlijk... Het punt van voor de grondlegging der wereld. En daar wordt alles aan opgehangen. En dat is ook een heel belangrijk punt. En het is ook zo wat hier staat. De Bijbel, gewoon, het is waar wat hier staat. Alleen, hoe leg je het uit? Ja, hoe zie je dat? En daar valt en staat alles mee. Dat gaan we zo zien. Maar je ziet hier wel, hij heeft het voor de grondlegging der wereld gedaan. Hè? Dat is één. Tevoren, hè? In vers 5 zegt hij, die ons tevoren verordineerd heeft. Zie je? Tevoren... Tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Dat is ook weer tevoren gebeurd. Kijk, in vers 11 zie je het ook staan. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren. Dus alle drie keren tevoren. En dat bedoelt u mij dus voor de grondlegging der wereld. Voordat de wereld geschapen was, is dat tevoren gebeurd. Nou, als je dat zo leest, denk je, oké, dus dat is van tevoren allemaal geregeld, in elkaar gezet en klaar. Ja? Maar als je goed leest, ja, dan als je nou bijvoorbeeld kijkt in vers 3, dat wij zijn gezegend, hè, met alle geestelijke zegeningen. Staat daar tevoren? Ben ik tevoren gezegend met alle geestelijke zegeningen? Als je kijkt ook bijvoorbeeld in vers 6, ben ik begenadigd in de geliefde wanneer? Tevoren? Dan staat er niet. In vers 7, in welk wij hebben de verlossing door zijn bloed? Heb ik tevoren de verlossing door zijn bloed? Staat er niet. Vers 8, met welk hij overvloedig is geweest over ons, met alle wijsheid en voorzichtigheid, is dat ook van tevoren? Nee. Ons bekendgemaakt hebbende, wanneer heeft hij dat gedaan tevoren? Nee, dat is allemaal, dat is nou degene die leven, dat is tijdens dit leven. Moet goed opletten. Ja, dus ik ben begenadigd in de geliefde, niet tevoren, dat is tijdens dit leven gebeurd. En dat is heel belangrijk, dat we dit soort dingen gaan zien. Dat, wanneer is tevoren en wat is tevoren? Nou, dat betekent dus, het heeft te maken, het gebeurt pas, het wordt werkelijkheid, nadat je geloofd hebt. En als jij denkt natuurlijk, ja, alles is van tevoren al door God bepaald. Marcel gelooft en die gaat verloren en die gaat niet verloren. En je moet maar afwachten, want je bent voor de grondlegging uitverkoren. Ja, dan moet natuurlijk, als het allemaal geregeld is. Wat is geloof dan? Niks kan, heeft geen zin. Nee, dan moet jou dat geloof natuurlijk gegeven worden. Ja? Dat wordt al gegeven. En dan is die persoon dus, want hij is uitverkoren, dus God geeft dat geloof. Dus je kan zelf natuurlijk niks. Want God heeft het allemaal van tevoren bepaald. Dat is eigenlijk wat erachter zit. En zo elimineer je dus helemaal dat mensen natuurlijk ook maar iets hoeven aan te nemen of wat dan ook. Of dat wij het evangelie gaan verkondigen aan de mensen. Nou, ik heb daar dus een... Kijk even mee in Romeinen 8, die twee teksten samen, ja. Romeinen 8. Vers 28. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij, daar heb je het weer, tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Dat is van tevoren. Ja? En in Efeze lazen we net, hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Hij heeft ons geaccepteerd, zeg maar, in Christus. In Christus. Hij heeft ons bekendgemaakt, ja. Hij heeft ons gezegend met alle zegeningen. Wanneer is dat? Dat staat hier daarna, vers 30. En die hij tevoren verordineerd heeft, ja. Dan zegt hij, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dat punt, ja, hier zien we geen tevoren meer staan. Dat betekent, dat gebeurt tijdens dit leven. Dat heeft met geloof te maken. Ja? Nou, dat, kijk, ik heb daar een klein tekeningetje van gemaakt. Ik heb het even zo gedaan. Het is niet te laag, hoop ik. Ja, degene die luisteren kunnen dat jammer genoeg niet zien. Maar, ik heb hier een lijn. Zo. En dat is zo. En dit is Genesis 1 vers 1. Vanaf dat moment is de grondlegging de wereld. Ja? Vanaf dat moment begint het. En Paulus zegt, tevoren, ja, heeft hij ons uitverkoren. Nou, als je even kijkt in Jesaja 42 vers 1. Teken ik een cirkel voor die lijn waar de tijd begint. Dit is eigenlijk zeg maar een tijdslijn. Ja, deze lijn is de tijdslijn. Hier begint de tijd. En Paulus zegt, voordat de grondlegging in de wereld is, voordat de tijd begon, ja, zijn we uitverkoren. Nou, ik wil eerst weten, Jesaja 42 vers 1, heeft, kan jij even lezen, Maarten, die tekst? Jesaja 42 vers 1. Jesaja 42 vers 1.
Toen traden alle oversten der heiligen.
Dat is verkeerd.
Oh, oh ja, ik heb...
Jesaja 42 vers 1. Ja, dat is goed, Marcel. Ja.
Ziet mijn knecht, ik ondersteun mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbaan heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht ten einde voortbrengen.
Kijk, Christus is de uitverkorene. Ja? Dus lees even mee in 1 Petrus 2. Je ziet duidelijk, mijn knecht, we gaan naar 1 Petrus 2, ja? Christus is de uitverkorene. In hem heeft God behagen. Er is er eentje die de uitverkorene is, in feite. En de rest is het alleen maar in hem. Ja? Maar er is één, de ware uitverkorene, dat is de Heer Jezus Christus. En dat zegt Petrus ook. 1 Petrus 2. Ja, dan zegt hij in vers 4. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zie je, bij God is die uitverkoren, Christus. En in vers 6. Daarom is ook vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat zegt hij in Jesaja 42. Was Christus toen al op aarde? Nee. En toch zie je al dat God hier al spreekt over hem. De uitverkorene. Zie je? Dus Christus was al uitverkoren voordat hij geboren werd. Ja. Nou, en dat is dus hier Christus. Dus we hebben Jesaja 42 vers 1. Nou ja, dat kunnen jullie eigenlijk zelf ook schrijven. En 1 Petrus 2 vers. Nou, je weet het. Hebben we net geciteerd. Nou, kijk met mij even nu naar Titus 1. Dat gaat even over het voor de grondlegging der wereld. Titus 1 vers 2. Titus. Wat zegt Paulus daar? Paulus, een dienstknecht Gods tot een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft, ziet, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Je ziet hier aan de ene kant, het is geloof van de uitverkorenen, hè, die hebben de hoop van het eeuwige leven, wat voor de grondlegging der wereld is beloofd. Dus dat is Titus 1 vers 1, 2. Maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Zie je het? Dus dat is later pas bij Paulus bekendgemaakt toen we hier terechtkwamen. Dan schrijf ik zo meteen even op. Heb je geen last van de zonde, Maarten?
Ja,
oké. Nou, dan gaan we even weer naar Romeinen. Dat hebben we net gelezen, maar ik wil het nog even lezen. Nu we met dit tekeningetje voor ons staan, dan maken we het een beetje aanschouwelijk weer. Romeinen 8 vers 29 en 30. En dan maken we dus onderscheid in die tekst tussen tevoren en niet tevoren. Nou kijk, Romeinen 8 vers 29, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, opdat hij het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft. Kijk, dus zover ga ik. Tevoren, dat is Romeinen 8 vers 29 plus 30. En dan maak ik van 30a tot en met 30a. Zie je? Tevoren verordineerd. Ja, en dan moet je stoppen. Ja, met tevoren. Dit is van tevoren allemaal gedaan. En dat is ook exact wat we lezen in Efeze. Dat hebben we net, gaan we nu maar niet doen vanwege de tijd. Maar dat hebben we dus net gelezen, 3 keer tevoren. Ja? Dus dan zet ik even neer, Efeze 4, wat was het ook weer? Vers 4, 5 en 11. Ja, dat we 4 keer lazen.
Efeze 1.
Oh, sorry. Ja, 1. Dat we 4 keer lazen over het tevoren. We zijn uitverkoren voor de grondlegging in de wereld. Nou, dan zien we zo in tekening hier. Dan kunnen we zeggen, ja, dat klopt, hè? Dat staat daar. Oké. Maar nu moeten we dus wel, met Romeinen 8 ook, als hij zegt, deze heeft hij ook geroepen, en die heeft hij ook verheerlijkt. Dus dat is Romeinen 8 vers 30b, noem ik het maar even. Nou, we zitten er nog, hè? Kijk, zie je, deze heeft hij ook geroepen, heeft hij gerechtvaardigd, en heeft hij ook verheerlijkt. Ja, dat moeten we natuurlijk hier niet neerzetten, want dat is niet van tevoren. En dat is eigenlijk wat de Calvinist natuurlijk doet. Ja? Dus je zou kunnen zeggen, dus je moet bij vers 30a, dan moet je wel stoppen. Stop. Ja? Niet 30b gaan lezen. Dus hier, die cirkel, voor de grondlegging de wereld, is alles wat we hier lezen, is tevoren. Oké, maar nu komen we. De tijd, Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, wat krijgen we? De Bijbel maakt indelingen. U weet ze nog. Eertijd, maar nu en de toekomende eeuwen. Dus we hebben hier de tijd van de profetie, is eertijd. Kijk maar, we hebben ook dat schemaatje waar je dat ook mooi op ziet staan. Eertijd, oh, mijn handschrift. Eertijd, zo. Ja? En dan krijgen we hier. Dat doe ik even zo. Dat is een periode. Dat noemt Paulus maar nu. Ja? En dan krijgen we de tijd na ons. En dat is toekomende eeuwen. Dat is als de Heer ons komt halen. Dat is, dan gaat dus de tijd weer verder. We zitten dus nu in de tijd van maar nu. En Paulus schrijft aan ons. Wij leven in de tijd van maar nu. En dat is dus, hoe noemen we dat? De bedeling der genade. En Paulus spreekt over uitverkoren en dat soort dingen. Wij volgen Paulus, dus nu moeten we gaan lezen van, ja, hoe bedoelt hij dat nou precies? Hoe moet ik dit nu gaan zien? Nou, één ding is nu de tijd waarin we leven. Kijk, ik maak hier ook een grote cirkel. Ik schrijf het niet helemaal netjes, maar dit is het lichaam van Christus. Midden in de wereld. En wat is nu de boodschap aan de wereld voor ons van vandaag? Ja, God heeft ons tot gezanten gemaakt met de boodschap, laat u met God verzoenen. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dus in de bedeling der genade lezen we nu, leven in een tijd van God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En de boodschap is, laat u met God verzoenen. Op het moment dat je je hebt laten verzoenen, ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan, de mensen moeten zich laten verzoenen. Dus dat is al een boodschap waarin je laat zien, hé, de mensen moeten nog vrede met God krijgen. Maar het kan wel. Ze kunnen vrede met God krijgen. En dat gebeurt natuurlijk door het evangelie. Kijk met me mee in 2 Thessalonicense. 2 Thessalonicense. 2 vers 13 en 14. 2 Korinthe 5 vers 19 is de boodschap voor de wereld. Ja? Nou, dan hebben wij 2 Korinthe 5 vers 20, dat is, hij heeft zich met zichzelf verzoend. En nu zeggen we, laat u met God verzoenen. Nou, en dat is dus een boodschap die naar de wereld uitgereikt wordt door het lichaam van Christus. Met het evangelie van Gods genade. En wat staat er? Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders. Die van de Heere, 2 Thessalonicense 2 vers 13. Die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Dus hij heeft ons van het begin verkoren tot zaligheid. En in de tekst gaat het hierom, in de toekomende eeuw hebben we de grote verdrukking. En hij heeft ons uitgekozen om zalig te zijn, dat we niet in die tijd van de grote verdrukking zullen zijn. Ja? Verkoren. Nou, maar dan komt het volgende vers. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus dat is, hij roept ons, ja, met het evangelie, laat u met mij verzoenen. En dat is 2 Thessalonicense 2 vers 13, 14. Maar dan staat er een belangrijk dingetje. Dat staat in vers 13, hij heeft u van het begin verkoren. Aha, wat is nou het begin? Is dat nou het begin? Ja, vanaf Genesis 1. Is dat nou van het begin van voor de grondlegging de wereld? Ja? Nou, daar is wel een oplossing voor. Ga maar met me mee naar Filippenzen 4 vers 15. Ja? En Paulus zegt tegen de Filippenzen 4 vers 15. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin, daar staat het, het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, dus hij was bij hun, bij de Filippenzen in Filippi in Macedonië. En daar heeft hij hun het evangelie verkondigd. Ja? En dat was voor hun het begin des evangelies. God riep de mensen op dat moment om zich te laten verzoenen. Ja? En dat is het begin. En dat is dus niet. Dat is dus niet het begin van voor de grondlegging de wereld. Dat is nu. Nu is de dag de zaligheid. Hij roept de mensen door het evangelie. Nou, wat gebeurt er dan? Ja? Nou, dan gebeurt er, als je dus antwoord geeft op dat evangelie, 1 Korinthe 12 vers 13. Gij zijt allen door één geest gedoopt in het lichaam van Christus. Nou, dat zijn degenen die eerst dood waren. Kijk, buiten die cirkel is de wereld, dan ben je dood. Hij is voor die doden gestorven. Iedereen is gedood. Iedereen is dood en daarom zijn we alle gestorven. Maar degene die leven, dat zijn, die hebben dus geantwoord op die roep. Laat u met mij verzoenen. Gods geest is in hun komen wonen. En ze zijn vanaf dat moment vanuit de wereld in dat evangelie, of in het lichaam van Christus gedoopt. En zijn ze in het lichaam van Christus. En wanneer is dat gebeurd? Voor de grondlegging in de wereld of is dat nu gebeurd? Dat is nu. Tijdens je leven in deze bedelende genade gebeurt dat. Dus kijk even mee naar Romeinen 8 vers 30. Die tekst erbij pakken even. Romeinen 8 vers 30. Nou, wat lazen we in Thessalonicense? Hij heeft ons geroepen door het evangelie, ja? Nou, het is evangelie wat Paulus verkondigde, door ons evangelie. Het evangelie van Gods genade. Laat u met mij verzoenen. Nou, dan zie je dus, oh kijk, nu maak je het onderscheid weer. In vers 19 is allemaal tevoren. En dan heeft hij ze tevoren verordeneerd. En dan zie je in vers 30, deze heeft hij ook geroepen. Niet tevoren, maar we hebben duidelijk gelezen, nu, in 2 Thessalonicense, ja, hij roept de mensen nu door het evangelie. En dat is niet van tevoren gebeurd. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Degene die leven, ja, dat zijn degenen die zijn met Christus opgestaan. We weten allemaal, hij is opgestaan voor onze rechtvaardigheid. Dus elke gelovige die geroepen is, die heeft ja gezegd, die is door God gerechtvaardigd. Van tevoren, wat staat hier? Is tevoren? Nee. Dat gebeurt op het moment pas dat jij tijdens je leven Christus hebt aangenomen als je verlost bent. En dan in Gods ogen ben je ook al verheerlijkt. Wij derven de heerlijkheid Gods, maar door het geloof hebben wij de heerlijkheid gekregen. Maar ja, het is niet altijd zichtbaar nog, hè. Maar zo met het nieuwe lichaam. Kijk, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus dat is Romeinen. Kijk, nu geldt dus, in deze tijd van de bedeling der genade, geldt Romeinen 8 vers 30, nou ik noem het maar even BC, ja? En die heeft hij ook verheerlijkt. En we weten, hoe lang gaat dat duren? Dat weten we niet. Maar uiteindelijk weten we, als de bedeling der genade verheerlijkt, wij zullen eenmaal, dan gaat die pijl hier omhoog, en dat is de tijdslijn. Begint met Handelingen 9 bij Paulus, de bedeling der genade. En hij eindigt, ik zeg maar even, 1 Thessalonicense 4 vers 13, 18 als hij ons komt ophalen. Dan wordt het lichaam van Christus wordt hier opgenomen, de Heere tegemoet. En dan is deze tijd voorbij en dan gaat de toekomende eeuw gaan weer verder draaien. Nou, laten we even naar Efeze 1 vers 6 gaan. Efeze 1 vers 6. Wat staat daar? In vers 5 staat, hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen. Dat is van tevoren verordineerd. En dan door Jezus Christus in zichzelf. En dan in vers 6, tot prijs de heerlijkheid zijner genade, door welke hij heeft ons begenadigd heeft in de geliefde. Dus wij zijn begenadigd in Christus. Nou goed opletten. Dus als we in vers 4 kijken, hij heeft ons uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. We moeten goed begrijpen, wij zijn niet voor de grondlegging der wereld in deze cirkel voordat de tijd begon, door God al verordineerd om in Christus te zijn. Dus dan zeggen ze mij eigenlijk, God heeft van tevoren al verordineerd dat jij gered wordt. Eigenlijk ben je al gered voordat de grondlegging der wereld er is. Want je bent al uitverkoren voordat de wereld begint. Maar het is eigenlijk zo. Toch even gaan we naar Romeinen 8. Terug weer. Sorry, maar kijk, en dat maakt mensen in verwarring. Als je leest in Romeinen 8, hè, dat hij zegt in vers 28. Wij zijn naar zijn voornemen geroepen. God heeft een voornemen gemaakt hier, voor de grondlegging der wereld. Ja? Dat hij wil mensen redden. En de overheidende machten, hij wil dat onder de autoriteit van Christus brengen. Die in de hemelen zijn. Dat heeft hij van tevoren al. Dat voornemen gemaakt. Maar pas geopenbaard bij Paulus. Ja, dat is duidelijk. Maar het voornemen is er. Ja? En dan zie je, hij heeft dus een voornemen gemaakt om ons te roepen. En dat weten we, dat gebeurt nu pas. Maar, nou komt het. Want die hij tevoren gekend heeft, deze heeft hij ook tevoren verordineerd. Gelijk aan zijn zoon te zijn, ja? En die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. Dat tevoren. Ja, we zijn tevoren verordineerd. Tot aanneming, tot kinderen. Ik denk, hoe kan dat dan? Dat is toch van tevoren al? En die heeft hij ook gekend. Ja, zo simpel is het. Het is niet zo van, God weet, hey Maarten, van tevoren. God weet toch alles van tevoren? Hij weet alles van tevoren. Wij hebben een Bijbel. Wij weten al wat er zometeen gaat gebeuren in de toekomst. Wij weten, er komt een duizendjarige rijk. Ja, we weten, hij gaat regeren hier ook. Dat weet God van, hij is almachtig. Hij is alwetend, hij weet het allemaal. Dus God weet ook precies wie er gaat geloven en wie niet. En daarvan zegt hij, oké, ik ben hier voor de grondlegging in de wereld. Harry, die ken ik toevallig. Nou, niet toevallig. Maar God weet, ja, dat Harry eenmaal in de toekomst ja zal zeggen op het evangelie. In feite kan je zo zeggen, ieder die ja zegt op het evangelie, daarvan zegt God, en die heb ik verordineerd tot aanneming tot kinderen. Maar bij mij zeg je niet dat God van tevoren heeft verordineerd van Harry die gaat geloof worden en nou ja, Marcel is wel geloof, maar stel je voor, en Marcel niet, die gaat naar de hel. Dat heb ik van tevoren bepaald. Nee, hij weet van tevoren, dat staat heel duidelijk, die hij tevoren gekend heeft. Hij weet het van tevoren. En dan zie je, deze cirkel, ja, dat hij weet het van tevoren, maar hij weet dat straks in die tijd, als het geopenbaard is via de apostel Paulus, dat diegene zullen responderen op geloof. En die kan hij nou ook van tevoren zeggen, oké, die is dan ook inderdaad verordineerd tot het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Maar één ding sluiten we natuurlijk nooit uit, namelijk dat je moet geloven. Je moet het evangelie geloven. En God wist van tevoren wie zou gaan geloven en niet. En daarom kan hij zeggen, oké, in Christus, als hij eenmaal in Christus is, dus hij weet, Christus is de uitverkorene, en dat is voor de grondlegging der wereld, allemaal zo, dat weten we. En wie in Christus is, ja, die maakt deel van het uitverkoren zijn. Maar als wij ter wereld komen, is nog niemand uitverkoren, hoor. Dat wordt pas een werkelijkheid als die persoon zich heeft laten roepen in dit leven. En op dat moment is hij uitverkoren. Maar het is niet als hij geboren. Als hij, zoals Calvijn dat leert, ja, je bent voor de grondlegging der wereld, okay, je wordt geboren, je bent het al. Je bent eigenlijk al zalig. Je bent gewoon zalig. Alsof Paulus die gezegd heeft, door één mens is de zonde in de hele wereld gekomen. Daardoor alle mensen zijn zondaars. Wij moeten allemaal gered worden. We zijn allemaal zondaar geboren en niet als een uitverkoren, hoor. Maar God weet in jouw leven, in de toekomst, wanneer dat punt is dat jij dat inderdaad aanneemt. En daarom kon hij van tevoren zeggen, die is verordineerd tot aanneming van kinderen. Nou, en dan ben je dus, kijk even mee, in Colossenzen 3 vers 12. Colossenzen 3 vers 12. Op dat moment, ja, in dit leven, in de bedenkende genade, in deze cirkel, in het lichaam van Christus, ja, je bent, daarom spreken we ook over in Christus. Hij heeft de mensen niet uitverkoren om in Christus te zijn, maar hij heeft in Christus, degene die in Christus zijn, die zijn uitverkoren. En niet andersom. En dat is eigenlijk wat de anderen leren. God heeft van tevoren bepaald wie wel en niet in Christus zullen komen. Maar zo is het niet. Degene die de keus gemaakt hebben en in Christus zijn, die zijn dan uitverkoren. Nou, en dan zie ik, wat ben je dan op dat moment? 3 vers 12, zo doet dan aan als uitverkorene Gods. Wij zijn uitverkorene Gods op het moment dat wij de Heer Jezus hebben vertrouwd als onze verlosser. Kijk ook in 2 Timotheüs 2 vers 10. Het staat ook weer niet heel veel, maar toch een aantal keren in de Bijbel. Maar wij moeten goed begrijpen, wie is het uitverkoren volk van God? Ze zeggen allemaal, ja, Israël tegenwoordig, zegt het grootste gedeelte. Maar dat is niet zo. Ja, dat is ja en nee. Dat is nu niet zo. Als we nu over de uitverkorenen spreken, dan spreken we over het lichaam van Christus. Dat is dat volk, wat nu, waar het nu om gaat, dit. Israël, hier, voor de bedeling de genade. Ja, en dan zegt Paulus ook, maak je verkiezing waar tegen Israël, of Petrus. Maar nu gaat het om het lichaam van Christus. Nou, 2 Timotheüs 2 vers 10. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. Ja, dat las ik vroeger ook Israël in. Opdat ook zij de zaligheid, ja wij, maar ook Israël. Nee, hij verdraagt alles, de boodschap, ja, de verborgenheid, dat hij daarvoor blijft staan en in gevangenschap zit. Dat, we hebben het eerste uur erover gehad, dat hij gevangen zat, ja. Nou, hij verdroeg dat allemaal, in gevangenschap ook. Om de uitverkorenen voor ons. Opdat wij ook de zaligheid zouden krijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Hoe wij dus in dit leven voor deze waarheid kunnen blijven staan en kunnen verdragen en vol kunnen houden. Hij is ons voorbeeld. Kijk, nou, Titus 1 vers 1, dat hebben we al gelezen net, dus gaan we nou niet doen. Nou, dus hij heeft ons in deze cirkel ook, hij heeft ons geroepen, ja? Wat ben je dan als je geroepen bent? Kijk even mee in Romeinen 1 vers 1. Romeinen 1 vers 6. Romeinen 1 vers 6. Wat gebeurt nu in dit leven? Ja, Romeinen 1 vers 6. En 5 zegt hij over zichzelf. Hij is apostel door welke wij hebben ontvangen genade en apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Dat is een verborgenheid, broeders en zusters. Dat is in de bedeling de genade voor al de heidenen. En hij heeft Paulus het evangelie verkondigd, waardoor de mensen geroepen wordt. En de, kijk in Rome, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Zij waren gelovig en ze worden genoemd geroepenen. Dat wil zeggen, ze hebben ja gezegd. Daarom zegt Paulus ook, wandelt de roeping waarmede gij geroepen zijt. Je hebt een roeping. Ja, je hebt je positie in je wandel. Je hebt je roeping en je bent een geroepene. 1 Korinthe 1 vers 9. Ik praat nu over onze positie. 1 Korinthe 1 vers 9. Ja, dat kan je ook dus allemaal hierbij zitten, maar dat wordt een beetje vol. Ik heb het maar hier wel staan. Maar 1 Korinthe 1 vers 9. Wat staat daar? Ik zeg het niet goed. Het is... Jawel. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Niet met zijn Zoon, maar van zijn Zoon. Dat betekent, wat is de gemeenschap van zijn Zoon? Ziet het? Dat is deze cirkel. Daar zit je in. Vroeger dacht ik, gemeenschap met zijn Zoon. Oké, dus ik zondig en dan ben ik, oh, dan ben ik weer even uit. Uit die gemeenschap. Hop, ik moet weer terug. Belijdenis doen voor zonde en dan ga ik weer terug. En zo ging ik maar heen en weer, heen en weer. Nee, dit is onze positie. Wij zijn geroepen door het evangelie en zijn op dat moment opgenomen in de gemeenschap van zijn Zoon. Het lichaam van Christus, dat is de gemeenschap der heiligen. We zitten allemaal, we delen allemaal in hetzelfde. Nu kun je ook zeggen, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Vanaf het moment dat ik tot geloof kwam, vanaf dat moment ben ik gezegend met alle geestelijke zegeningen. In de hemel, in Christus Jezus. Dus waar het hele verhaal om gaat hier is, dat wij zijn uitverkoren nadat je gelooft. Ja? En bij Calvijn is het eigenlijk precies andersom. Nou, dat kan hier niet meer bij. Ik doe maar de vier. Kijk, doe ik nog een keer die lijn, hier die cirkel. Dan krijg je hier die lijn van de tijd voor de grondlegging in de wereld. Ja? Genesis 1, vers 1. Nou, deze cirkel moet je even deze cirkel lezen. Ja? Genesis 1, vers 1. Nou, ten eerste kennen die natuurlijk helemaal niet deze bedeling der genade. Degene die een beetje in de leer van de reformatorische leer zitten. Dan hebben we hier bij Genesis 1 dat werkverbond, genadeverbond, weet ik het allemaal niet meer. En dan hebben we een koninkrijk, dat gaat natuurlijk volhouden tot het einde. En dit is een geestelijk koninkrijk, nu, zogenaamd. Totdat Christus terugkomt, en daar moet je ook volhouden tot het einde. Maar goed, zij kennen dat niet. Maar in ieder geval, die uitverkorenen, in feite, deze hele cirkel, die wordt gewoon hier naartoe verplaatst. Dit, ja? Dus niet van, je moet het aannemen, je wordt geroepen door het evangelie nu, want het stond allemaal van tevoren vast, dus het helemaal wat van tevoren zo, dat wordt gewoon hier naar deze tijd gewoon overgebracht, eigenlijk. Ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Ja? Want het geloof wordt je gegeven, Efeze 2 vers 8, ja? Want God heeft van tevoren het allemaal uitverkoren, en het is allemaal bestemd, die gaat naar de hel, die gaat naar de hemel, en in deze tijd, dan krijgt iemand, hoe gaat dat? Dan krijgt hij te horen dat hij beleeft wat. Of hij weet, ja, ik ben een uitverkorene en ander niet. Ja, en opeens dan weet hij, ik ben dus ook een uitverkorene. Ja? Dus die hele cirkel van voor de grondleggende wereld, het in Christus zijn. Van tevoren is al duidelijk, jij bent in Christus. En dat wordt in feite gewoon nu overgeheveld naar deze tijd. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus Calvijn, die zegt eigenlijk, je bent dus uitverkoren hier voor je gelooft, voordat je gelooft. Ja? Dus je zit hier al in. Je zit er gewoon al in. Kant en klaar. En dat wordt gewoon nu naar dit leven verplaatst. Dus ja, je hoeft ook niet te geloven. Je kan het ook niet. God moet het je ook geven. Ja, en dan ben je uitverkoren. Zo werkt dat. Dat is eigenlijk formule 1. Maar we zitten in 1 Korinthe 1. Maar wat haalt dat nou allemaal onderuit? Nou, we hebben dit al gezien. Maar 1 Korinthe 1 vers 21. Wat zegt Paulus daar? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid. Hè? De wijsheid van God was vroeger in de wet geopenbaard aan de wereld. Zo heeft het God behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken degenen die geloven. Dus wat zegt dit tekst? Heel duidelijk dat iemand wordt nu pas zalig nadat hij gelooft. En niet eerder ben jij zalig hoor. Niet eerder. Nou, dan ben je pas zalig. Dus God maakt de mensen nu zalig. Dat is tegenwoordig tijd. Hij heeft ze niet al zalig gemaakt van tevoren. Nee, je wordt nu zalig. Nadat je het evangelie van je zaligheid, zegt Efeze 1 vers 13, geloofd hebt. En dan komt pas de geest in je wonen. Nou, dan zie je in vers 27. Of vers 26. Want gij ziet uw roeping, broeders. Onze roeping, ja. Dat niet vele wijzen zijt naar het vlees, ja. Niet vele machtigen, niet vele edelen, nee, dat klopt. Ik vertel niet zo dat er helemaal geen edelen en machtige of rijke mensen gered zijn, die zijn natuurlijk ook wel. Maar nou, als je het evangelie deelt aan die mensen, dat kan ze is niet zo gauw. Ze hebben natuurlijk heel veel waar zij hun vertrouwen op stellen, en dat is hun rijkdom, en dan ben je heel gemoedig. Maar het dwaze der wereld, ja, in de ogen van de wereld, wat heeft God uitverkoren? Het dwaze, dat zijn wij, ja. Opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hetgeen het iets is, hij het niet zou maken. Nou, dat is het. Ja? Wij zijn uitverkoren. Ja? En in de ogenwereld zijn we dwaas. Maar we zijn uitverkoren in Christus. En het is in deze bedeling de genade. Op het moment dat jij gelooft, is het werkelijkheid geworden. Dan gaan nog één tekst en dan Colossenzen. En wij spreken over geloven. Of we zeggen ook, ik ben tot geloof gekomen. Ja, dat als je leest, ik weet niet of dat ergens in de Bijbel staat. Ik ben tot geloof gekomen. Volgens mij is dat gewoon een menselijke uitdrukking. Ik zeg ook niet dat het verkeerd is. Ik zeg het zelf ook altijd. Ik ben tot geloof gekomen. Ja. Maar het is, geloof is aannemen. Ja. Colossenzen 2 vers 6 staat. Gelijk daar ga je dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. En we lezen ook in de Bijbel dat Christus heeft ons aangenomen. We hebben vorige week nog gelezen in Romeinen. Ja, inderdaad. God heeft het offer aangenomen. Hè? Dat is het enige offer, dat was Christus. En wat hebben wij aangenomen? Ja, Christus, dat wil zeggen natuurlijk het evangelie dat hij voor mijn zonden is gestorven. Dat heb ik geaccepteerd en aangenomen, inderdaad. En wandelt al zo in hem. Maar je moet het aannemen. En daarom, ik zal nooit vergeten in de vakantie, dat die man, die vijf, in het Engels zeggen ze de 5 points Calvinist, 5 punten Calvinist, die 5 punten... Over dat geloof moet je gegeven worden. En ik sprak ook over aannemen. Hij zei, nee. Wij spreken niet over aannemen. We spreken liever over geloven. Dan denk je, oh, dat klinkt ook mooi. Geloven, toch? Ja, het is ook zo. Maar nu snap je ook. Wat is de invulling die iemand aangeeft? En nu als je denkt als een Calvinist. Denk je, oh, wacht even. Ja, natuurlijk. Want het geloof moet je gegeven worden. Ja. Niet van jou bij, maar aannemen. Wij spreken over allebei. Want als wij spreken over geloven, dan weten we allemaal vanuit de Bijbel. God zegt het en wij geloven het, we nemen het aan. Nou, en zo, dat is de Bijbelse betekenis ook, van geloven. Dat betekent ook kiezen. Kies heden die gij dienen zult. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Over de uitverkiezing, maar ook met Israël. En dat God aan hun voorhoudt, kies heden die gij dienen zult. Kies het goed of het leven of de dood. Kies het leven, zegt hij. En dat geldt voor ons ook nog steeds. Kies het leven. Als je dit kiest, ja. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En de boodschap is nu, laat je met mij verzoenen. Dat betekent, dan kies jij voor het leven. Hij vraagt aan de mensen, hij smeekt het, laat je mij met mij verzoenen. Dat betekent, jij moet een keuze maken en je moet het aannemen. En je moet het ook geloven, maar dan op de juiste manier. Jij gelooft het, jij bent verantwoordelijk ervoor. Nou, oké. Okay. Dat eventjes dus een beetje aanschouwelijk gemaakt. Zullen misschien nog wel vragen zijn, dat hoor ik toch nog wel. Maar dat is in feite, het kan heel moeilijk gemaakt worden. Ja? Maar als we goed lezen, dan is het op zich te begrijpen. Eenvoudig. Ja? Maar wat zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen? Satan probeert te verleiden de mensen van de harten van de eenvoudigen. De eenvoudigheid die in Christus is. Nou oké, okay, die is niet allemaal eenvoudig, ja? Ik bedoel, daar kan je best nog een paar keertjes overheen lezen. Ja? Maar dan moet het duidelijk zijn voor ons dat het Christus is gestorven voor alle mensen. En niet alleen, ja, het is net zoals hij is de behouder van alle mensen. Maar uiteindelijk is hij het alleen voor deze cirkel. Maar hij is het wel voor iedereen die nu leeft. Maar als iemand de badrace niet aanroept, als iemand denkt ik heb geen redding nodig, dan blijf jij gewoon hier. Maar wij gaan zo meteen naar de Heer en zij blijven achter. Niet dat, daar hebben we geen genoeg in. Dus daarom verkondigen we ook de boodschap van genade nog steeds, omdat mensen gered worden. Want ze moeten gered worden. Ja? Want iedereen moet een keuze maken in zijn leven. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. Vader, ik bid dat uw woord ons licht mag geven en dat uw geest ons gaat verlichten. Want er zijn ook valse leerlingen in deze wereld. En heren, wij onderschrijven alles wat de Bijbel zegt en dat Paulus ook uw apostel is voor ons. Maar om ons heen zijn natuurlijk vele mensen die zijn allemaal in valse leerlingen verstrikt geraakt. En het is een strik van de duivel. En vader, door kennis van uw woord, dat we dat goed begrijpen en hoe uw woord het ook allemaal uitlegt. En dat we toch tot een gezonde verstand, een gezonde denken mogen komen door de gezonde leer. Zodat we ook een ander kunnen laten zien dat het heel anders is. En dat iedereen gered kan worden. En dat hij niet moet wachten, maar dat hij gewoon moet aannemen. En dat we ook de vrijmoedigheid mogen hebben en gebruiken om dat ook aan de mensen te verkondigen. Dat vraag ik van ieder van ons, in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Amen. Oké. Okay.